Wij hadden het over het lichaam van Christus. Het zal duidelijk zijn dat het lichaam van Christus een mannelijk lichaam is. En dat dus de gemeente in het algemeen aangeduid wordt als een man. Zo zou men er ook tegenaan kijken. Het neemt niet weg dat het woord gemeente, grammaticaal, taalkundig dus, een vrouwelijk woord is. Zodat we nogal eens lezen over de gemeente als een zij. Een dame. Maar dat is niet aan de orde in werkelijkheid. Het lichaam is een mannelijk lichaam en dus één man. En zo wordt de gemeente ons ook voorgesteld. Ik zal u daarvan nog een paar schriftplaatsen laten zien ter aanvulling. De ene is uit 1 Korinthe. Nee, de eerste maar even. De ene is uit Efeze 4. Waar gesproken wordt over de opbouw van het lichaam van Christus in vers 12. En dan in vers 13. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man. Tot een mannelijke rijpheid heeft men ingevuld in de nieuwe vertaling. Dat wil zeggen de NBG-vertaling. Maar het staat gewoon tot een volkomen man. En daarna tot de mate van de grootte der volheid van Christus. En dat is een man uiteraard. Neem niet weg dat het lichaam van een man ten opzichte van de man vrouwelijk is. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Het is zijn veruiterlijking. En dus het lichaam van de man verhoudt zich tot de man zelf. Als vrouwelijk tot mannelijk. Maar niettemin, het lichaam is een mannelijk lichaam als zodanig. Het lichaam van de man. En dat is ook wat hier staat. De gemeente zou opgroeien tot een volkomen man. Daarom wordt de gemeente in Openbaring 12 voorgesteld als een mannelijke zoon. Zelfs met een pleonasme staat het dus dubbel. Een mannelijke zoon, geboren uit een vrouw, namelijk Israël. En de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Maar de gemeente is dus een man. En wat minder voor de hand liggend is 1 Korinthe 14. Dat zeg ik verkeerd, dat zal wel 13 moeten zijn, ja. 1 Korinthe 13. Vers 11. Ik zei al, die is minder voor de hand liggend. Want de apostel past het een en ander eerst op zichzelf individueel toe. In 1 Korinthe 13 vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben. En het idee is dat de gelovige zou opgroeien tot man. Niet tegenover vrouw, maar tegenover kind in dit geval. Maar niettemin een man. Wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Dat van het kind is ontwikkeld tot man. Nu niet op het hele lichaam toegepast, maar op het individu, de individuele gelovige. Een volwassen gelovige dus is een man. En daarnaast ook 1 Korinthe 16, vers 13. Waarin de afscheidswoorden van de apostel Paulus, hij zegt tot de gelovigen in 1 Korinthe 16 vers 13, waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk en zijt sterk. Waarmee de gemeente weer geacht wordt mannelijk te zijn. Maar ja, het hoeft verder nauwelijks enige toelichting, omdat het voortvloeit uit dat wij het lichaam van Christus zijn en dus het lichaam van de man. Verder wordt het ontleend aan, ik zeg dat in het algemeen omdat ik daar nu ook vandaag niet verder op inga, wordt verder in het algemeen ontleend aan de Bijbelse gedachte dat de gemeente tevoren verordineerd is tot zoonstelling. Dat vindt u in de Statenvertaling niet terug, omdat daar systematisch vertaald is met aanneming tot kinderen. Hetgeen om heel wat redenen een absoluut verkeerde vertaling is. Maar wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat is wat er letterlijk in het Grieks ook staat. Zoonstelling. Dat is de aanstelling in het eerstgeboorterecht uiteraard, maar het betreft alleen mannen uiteraard. En dus zo'n stelling. U vindt de uitdrukkingen, die geef ik dus maar even, in Romeinen 8, vers 15. Ik zoek de teksten niet op, want ik stel ze weer uit tot een volgende keer, wanneer we het zullen hebben, een volgende keer zei ik, wanneer we het zullen hebben over de toekomst van de gemeente. Maar zo'n stelling in Romeinen 8, vers 15, Romeinen 8, vers 23, Romeinen 9, vers 4... waar het gaat over Israël, maar het idee is juist dat het van Israël werd weggenomen voor de time being, voorlopig, en gegeven is aan de gemeente. Dus Romeinen 9 vers 4, daarna Galaten 4 vers 5, opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, impliceren dat het nog moet gebeuren en zo is het ook, maar ik beloof u er later nog een keer op terug te komen. En in laatste instantie Efeze 1 vers 5, maar die heb ik u net uit het hoofd geciteerd. Wij zijn in Christus, omdat wij in Christus zijn, en gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, Efeze 1 vers 3, zijn we volgens vers 5 in Christus ook tevoren verordineerd, gepredestineerd in een andere vertaling, tot zoonstelling. En dus weer de gemeente als man, namelijk als zoon in het eerstgeboorterecht. Met een iets andere uitdrukking vindt u deze gedachte ook in Hebreeën 12 vers 6. Hij kastijdt een iedere zoon die hij aanneemt. Maar in de praktijk dus toch aanstelt. En wij worden opgevoed opdat wij zouden worden aangesteld, is de bedoeling. Volgens Hebreeën 12 vers 6, dat is dat hoofdstuk waar staat dat wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. En dat impliceert dus zo'n stelling, logischerwijze. U vindt de uitdrukking min of meer ook in Romeinen 1 vers 4, maar daar gaat het over Christus. Waar staat in de vertaling die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, maar er staat ook gewoon orizo, gedestineerd of gewoon gesteld, met hetzelfde woord als uit Efeze 1 vers 5. Verordineerd tot zo'n stelling. Geldt voor de gemeente, maar in Romeinen 1 vers 4 staat dat Christus reeds tot zoon gesteld is, en het woord bewezen staat er helemaal niet. Er staat dus gesteld, orizo, gedestineerd tot zoon. Maar zoals gezegd, daar hebben we het later weer over. Wat ik namelijk nog met u bespreken wil vandaag, zijn twee dingen, namelijk, de microfoon vangt dat keurig op hoor, als u achterin blaft, dan is dat hier uitstekend met enige galm te horen. Hij moet iets zachter, Klaas, ja. Er zijn twee dingen die ik met u nog bespreken wil. Dat is namelijk aan de ene kant dat de Bijbel leert dat Christus zich voor de gemeente, voor ons, heeft overgegeven. Dat is in samenhang met dat hij het hoofd is geworden van de gemeente. En in samenhang met uitspraken dat hij zichzelf en dus de gemeente geofferd heeft. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. En de andere is dat Christus zich in onze dagen slechts bekend maakt aan de gemeente. Het zijn waarheden die rechtstreeks met elkaar samenhangen, maar ze worden tamelijk uitgebreid en bij herhaling in de Bijbel genoemd. Eerst dan maar dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. Letterlijk de uitdrukking betekent ernaast gegeven. Nabijgebracht kan ook nog, nabijgegeven. In de praktijk betekent het, hij heeft zich aan de gemeente gegeven, eigenlijk. Vertaald met voor de gemeente overgegeven en soms zonder het voorzetsel of voorvoegsel, hij heeft zich voor de gemeente gegeven. Het schriftplaatsen waarin wij dat vinden, volgen alsnog, dat zijn in de eerste plaats Johannes 3 vers 16, die is niet zo heel duidelijk, maar ik maak er geen punt van. Ik kan hem natuurlijk ook overslaan, hè? Maar ik geef hem u toch maar. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En de moeilijkheid van die schriftplaats, en dus mijn aarzeling om hem te noemen, is gelegen in het feit dat het ongeveer het meest bekende Bijbelvers is, omdat het gebruikt wordt voor evangelisatiedoeleinden en waarom ook niet. Maar er wordt gesuggereerd dat het vers zal gaan over zijn kruisiging, en ik spreek dat dus meteen maar tegen, want daar gaat het niet over. Waar het over gaat is de verhoging van de Zoon des Mensen. In vers 14... Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En tot mijn verbijstering las ik kort geleden een boek over de lijkwade van Turijn. Heel langdradig boek, gezeur over de man, over zichzelf die het schreef en die Johannes bestudeerde enzovoorts. Een heel moeilijk gedoe. Heel interessant. Maar in ieder geval, de man kwam wel tot de conclusie, dat vind ik leuk, want het was geen theoloog. Net zo min als ik trouwens. Maar goed, hè. Maar de man kwam wel tot de conclusie, heel aarzelend, dat al die uitspraken in het Johannes-evangelie over dat de Zoon des Mensen zou verhoogd worden, en die vind je niet alleen in hoofdstuk 3, maar bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 12 en nog wat schriftplaatsen. Hij zei dat die uitspraak zijns inziens helemaal niet ging over de kruisiging, al beweerden alle theologen dat, al was dat de christelijke traditie. Hij zei, het gaat over zijn hemelvaart. En dat vond ik toch wel aardig, want dat geloof ik ook, ja. Al jaren. En deze dus ook, want het gaat over hemelse dingen, zegt vers 12. En 13. En daarna volgt vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Niet aan een kruis, als je dat tenminste verhoging wilt noemen, want het is makkelijker om dat zijn vernedering te noemen. Omdat de Bijbel het ook zo noemt namelijk. Maar hij moet verhoogd worden tot in de hemel zelf, opdat een ieder die in hem, de opgewekte, die eeuwig leven heeft en aan het verderf is onttrokken, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, net zo min als hij. Hebben die nog? Maar eeuwig leven hebben, want die verhoogde Zoon des Mensen is de Zoon des Mensen met eeuwig leven. Logischerwijze. En daarna volgt vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Diegene die gezeten is aan de rechterhand Gods, verhoogd en wel, heeft God gegeven tot een verzoening, zegt Romeinen 3. En hier heeft God gegeven opdat een ieder die in hem gelooft, naar het voorbeeld van Israël in de woestijn, dat zou opzien naar de verhoogde slang, terugkoppelend naar vers 14, niet verderven, en dus niet zou sterven van die slangenbeten, maar eeuwig leven zou hebben. Het idee is dus van een verhoogde Christus die daar gegeven is voor degene die in hem geloven. Begrip gemeente komt hier niet voor, uiteraard. Maar er wordt gesproken over de gelovigen, en dat zijn wel degelijk de gemeente, is wel degelijk de gemeente. We komen later nog ooit in de volgende verse terecht, omdat daar gezegd wordt dat die gelovigen niet in het oordeel zijn, dan wel komen, nu, en niet leven onder de toorn Gods, en niet leven in de duisternis, maar in het licht. Dat is ook een kenmerk van de gemeente. Terwijl de wereld in duisternis is, leven wij in het licht, maar u komt daar vandaag helaas niet meer aan toe. Dus daar zoeken we nog een oplossing voor. Maar ik laat dit vers dus maar gauw weer los, omdat het niet al te veel bewijst. En daarom ga ik meteen naar Romeinen hoofdstuk 8, vers 32. Romeinen 8, vers 32. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ontleend aan een psalm trouwens. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Tenzij anders vermeld is die zoon, de opgewekte uiteraard, op grond van zijn zoonstelling. die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen. Voor ons, voor wie? Voor de gelovigen, want daar gaat het over. God is voor ons, omdat wij gelovigen zijn. En dus wie zal tegen ons zijn? Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen, voor de gemeente dus, overgegeven. En dus hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? God heeft Christus dus aan de gemeente gegeven, is de implicatie. Want hij heeft hem voor ons allen overgegeven. En daarna wordt het herhaald. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dat wil zeggen, God heeft ons Christus geschonken. Dat is dezelfde waarheid als die zegt dat wij aan Christus geschonken zijn. God heeft ons gegeven aan Christus, Johannes 17. Maar andersom kun je dus ook zeggen, God heeft Christus als hoofd gegeven aan de gemeente en dus hij heeft Christus voor ons overgegeven. De woordkeuze is interessant omdat dat overgeven betekent dat hij beperkt is geworden. De uitdrukking, maar daar neem ik überhaupt de tijd niet voor. De uitdrukking overgegeven vind je bijvoorbeeld in Johannes werd overgeleverd in de gevangenis. Of men zou iemand overleveren aan de rechter. Of u overleveren in de raadsvergaderingen. Of wanneer zij u overleveren zullen of overleveren tot de dood enzovoorts. Of de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. In de praktijk betekent de term dat bewegingsvrijheid beperkt wordt. Iemand wordt beperkt tot, dat wil zeggen, iemand wordt zelfs eventueel gevangen genomen. Dat is beperken, hè? Tot. En als er staat dat Christus zich heeft overgegeven voor of aan de gemeente, of dat God Christus heeft overgegeven aan de gemeente, wil zeggen dat het werk van Christus nu beperkt wordt tot een werk uitsluitend aan de gemeente. Men zou ook het woord wijden, als je het positief wil zeggen, zou je het woord wijden gebruiken. Gewijd aan, maar in de zin van beperkt tot. De belangrijke waarheid die ook niemand wil weten is namelijk dat God de wereld heeft losgelaten. Romeinen 1 zeg ik altijd. En voor zover God een werk doet in onze dagen is het een werk aan de gemeente. Inclusief de evangelieprediking in de wereld, want die heeft tot doel dat mensen tot geloof komen en daarmee getrokken worden uit de wereld. Toegevoegd worden aan de gemeente en op het moment dat dat gebeurt, begint God aan ons een goed werk dat hij voleindigen zou tot op de dag van Christus, Filippenzen 1 vers 6. Hebben jullie nog? En bovendien, evangelisten worden niet gegeven aan de wereld volgens Efeze 4, maar aan de gemeente. En ook volgens 1 Korinthe 12 trouwens. Ook dat is een werk tot opbouw van de gemeente. Want Christus is overgegeven aan of voor de gemeente. En hier staat feitelijk dat God hem gegeven heeft aan de gemeente. Met als gevolg dat inderdaad alle werk Gods in onze dagen een werk is aan de gemeente. En dat alle andere werk daarbuiten voorlopig moet wachten, namelijk totdat dat werk Gods aan de gemeente voltooid is in de dag van Christus. Met andere woorden, pas na de dag van Christus, en dat is in de praktijk de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, pas daarna zal Gods werk aan Israël en de volkeren voortgang vinden. Vandaar dat we hardnekkig weigeren te geloven dat God in onze dagen enig werk zou doen aan het Joodse volk, op wat voor wijze dan ook. Nou ja, hij zorgt dat aan hen het evangelie gepredikt wordt, voor zover daar wellicht enige belangstelling voor zou kunnen bestaan. Hebben we dit nog? De prediking van het evangelie aan de Joden is een werk Gods, maar het is niet een werk gericht op de Joden, maar het is een werk gericht op de opbouw van de gemeente, uiteraard. Want Joodse gelovigen worden gewoon aan die ene gemeente toegevoegd voor de goede orde. Ik geloof inderdaad dat Christus maar één lichaam heeft. Er zijn er die geloven dat hij de meerdere heeft. Maar goed, hè? Een Joodse gemeente los van een gemeente uit de heidenen, wat een dwaasheid. Dat kun je in de hele Bijbel niet terugvinden. Nou goed, God heeft hem voor ons allen overgegeven. Begrijp u me goed, als u zegt dat God de Heer Jezus gegeven heeft voor te wille van de wereld, dan zal ik het niet tegenspreken, maar de vraag is wel of het ergens zo in de Bijbel geformuleerd wordt. Maar die vraag hoef je niet te beantwoorden, want het is toch ons onderwerp niet. Ga mij een schrift plaatsen waar staat dat hij overgeleverd werd voor ons. En in de praktijk zal blijken dat alle teksten die zeggen dat hij werd overgeleverd op zo'n geestelijk niveau, inderdaad spreken over zijn relatie tot de gemeente. Teksten dat hij werd overgeleverd om gekruist te worden, uiteraard niet. Nou goed, dat was Romeinen 8 vers 32. Daarna hebben wij Galaten 1 vers 4. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Voor wie? Voor onze gemeente. Dat hij zich gegeven heeft voor de zonden der wereld is waar, maar dat staat hier niet. Gegeven heeft voor onze zonden. Voor degenen die er moeite mee hebben, heb ik nog een paralleltekst. Niet om het uit te leggen, maar wel om het aannemelijk te maken. Christus is in zijn opstanding hogepriester geworden en niet eerder. En de hogepriester zegt Hebreeën 2, de laatste verse. De hogepriester doet verzoening voor de zonden zijns volks. Voor zijn huis het welk wij zijn. Dat is inmiddels het begin van hoofdstuk 3 van Hebreeën. Dus hij doet wel degelijk iets voor onze zonden. Zeker wel. Hij reinigt ons ervan. Dat is niet de algehele reiniging, maar het is de voetwassing. Voor degenen die het verder willen bestuderen, want ik kan het nou echt niet verder uitleggen. Terug naar Galaten 1 vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou, niet ongelovigen uiteraard, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze aion, wereld, naar de wil van onze God en Vader. En binnen het kader van de Galatenbrief blijkt dat in deze tegenwoordige boze wereld de wet heerst. Want daar gaat de brief over. En waar wij getrokken worden uit deze tegenwoordige boze wereld, worden wij volgens deze brief getrokken uit de heerschappij van de wet. In de praktijk. Zoek het maar na. En dat is wat de Heer doet. Ons leren leven uit de genade. En uit zijn heerschappij dan wel leiding waaronder wij geplaatst zijn en niet onder de heerschappij van de wet. De wet heerst in de wereld, maar wij zijn der wereld en der wet gestorven immers. Dus hij heeft zich gegeven, dat wil zeggen gewijd aan dit werk aan ons. En dat werk dat hij doet is dus inderdaad zijn hogepriestelijke werk volgens Hebreeën. Want hij doet verzoening voor de zonden zijns volks. En in Johannes 1 Johannes heet het dat hij ons reinigt. Dat wil zeggen, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Ons. Het gaat niet over ongelovigen, maar het gaat over gelovigen. En dus worden wij gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Hebreeën 9 vers 14. Door de hoge priester, zelfs door het bloed van de hoge priester, waarmee hij is ingegaan in het heiligdom. Dat bloed, dat is het bloed des Nieuwe Testaments uiteraard. Heb je dat nog? En waar dat in ons werkt, stroomt om zo te zeggen, voedt het ons en reinigt het ons, want dat is wat bloed doet. En dat is dus het werk wat de Heer doet in onze dagen. Hij wil een werk aan ons doen, hij zou dat doen. Hij is daarin trouw aan degene die hem gesteld heeft en daartoe heeft hij zich geofferd. Nou, en dus zichzelf gegeven voor onze zonden. Daarna komen wij terecht in Galaten 2, waar meteen een praktische toepassing gegeven wordt en wel degelijk in verband met de wet. Wij waren reeds in vers 18... Indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederopbouw, stel ik mij tot overtreder van die wet. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God, Gode, voor God, opdat ik Gode, voor God, leven zou, mooi hè, door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Zo zou ik hem vertalen. En daarna, ik ben met Christus gekruist, der werd gestorven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij, dan is het zijn bloed in mij dus. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof, door de trouw namelijk, van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek uit Hebreeën 3, want hij zou verzoening doen voor de zonden zijns volks en hij is daarin getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Lees het maar na. Zoek het maar op. Leef ik door het geloof, maar dat is hetzelfde als trouw, door de trouw van de Zoon van God die mij lief gehad heeft en nog lief heeft dus, en zichzelf voor mij overgegeven heeft en nog steeds overgeeft dus. Heb je dat? En hier past de apostel gemeentelijke beginselen op zichzelf in het bijzonder, op een lid in het bijzonder dus toe. En zo is het ook. De Heer heeft zich voor u en mij overgegeven. Hij heeft verzuimd zijn heerlijkheid te openbaren in de wereld. Hij is als de Messias nog steeds niet gekomen voor het Joodse volk en voor de wereld. In plaats daarvan beperkt hij zich tot een werk aan uw en mijn leven, is de strekking van deze woorden. Maar meer in het algemeen, een werk tot opbouw van de gemeente. Maar zoals gezegd, dat is altijd de opbouw van de leden van de gemeente. Dus als u het werk des Heren zoekt, hoef je niet naar Jeruzalem, ook niet naar Nigeria trouwens. U kunt gewoon thuis blijven. Dan hoef je ook niet uit je vel te springen, hij doet het in je vel. Hè? Hij heeft zich voor mij overgegeven. Hij zou een werk aan ons doen. Het verklaart meteen ook woorden als 5 vers 2. Indien gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Of vers 4, Christus is u ijdel geworden. Want hij zou een werk aan ons doen wat hij niet kan doen en ook niet zal doen dus, als wij ons laten plaatsen onder de wet. Goed, volgende vers. Efeze hoofdstuk 5. Vers 2. Zij dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus in de liefde wandelt. Dat wil zeggen, gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. Het zijn dezelfde woorden als uit Galaten 2, waar we zojuist waren. Gelijk ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offer. Dan doet hij dus priesterlijk werk en wordt hier dus gesproken over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zonder dat de term gebruikt wordt, want die wordt gereserveerd voor uitsluitend de Hebreeënbrief, hè? Maar het gaat hier over precies hetzelfde. Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot offerande, tot slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Het is zelfs een welriekend offer. En dat kan ik ook zo gauw niet uitleggen, maar het impliceert dat het een... aangezien het een welriekend offer is, heeft het van doen met de opstanding en wat er verder volgt. Want de welriekende offers, van de Levitische offers, ze waren niet allemaal welriekend officieel, maar de welriekende offers en het dankoffer, spijsoffer, dank- of vredeoffer, spijsoffer en het brandoffer, en het zijn offers die uitbeelding zijn van opstanding en wat er verder volgt. Dat wil zeggen, wat er verder volgt is dat het opstandingsleven in de praktijk gewijd is aan de dienst aan de Heer. En daar spreken die drie welriekende offers over. Zodat ook dit niet gaat over de dood, maar het gaat over het leven van Christus, waarvan we er straks lazen. Hier ben ik dan als de opgewekte, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hebben jullie nog? Als je hem trouwens, dat was Hebreeën 12, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar als je het gauw opzoekt in Psalm 40, oh, dan kom ik misschien nog. Maar als je het gauw opzoekt in Psalm 40, zul je zien dat het daar echt gaat over zijn opstanding. Maar goed, misschien kom ik er nog, dus ik ga gauw door als u het goed vindt. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven en die dus voor de gemeente zorgt. En zo zouden wij in navolging van hem ook zorg dragen voor de gemeente, is de gedachtegang hier. Het wordt nog een keer herhaald in, even kijken, vers 25. Wij waren al in de buurt dus straks. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Die is toch buiten alle verdenkingen. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Wat doet hij dan? Hij heiligt de gemeente. Dat wil zeggen, hij reinigt de gemeente. Dan wel, hij doet verzoening voor de zonden van de gemeente. Met de woorden weer, min of meer uit Hebreeën 2. Reinigen, voeden, onderhouden. Kortom, hij is de behouder des lichaams uit vers 23. En hij heeft zich voor dat doel beperkt, staat er. Zodat we weer een antwoord hebben op die vraag, waarom doet God niks aan de wereld? Het antwoord is, hij verdrukt met de gemeente. Wat wij ons niet kunnen voorstellen, omdat wij het zelf allemaal zo druk hebben met de gemeente bouwen en de gemeente van organen voorzien en dat soort dingen meer. En de gemeente reinigen of onszelf reinigen en heiligen en al dat soort dingen meer. Ja, toch? We hebben geen flauw idee wat de Heer zelf aan de gemeente doet. We hebben alleen een idee dat de Heer, dat wij iets moeten doen en dat wij denken dat de Heer wil dat wij het doen. En dat wij hem bidden dat hij ons daarvoor de kracht geeft en al dat soort dingen meer. Tenminste, dat lees ik altijd in de krant, hè? Uit het nieuws, anders zou ik het gelukkig niet weten, broeder. Nee. Maar goed, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven en in laatste instantie lees ik dan Titus, hoofdstuk 2. Waar staat dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Maar bovendien staat er dat niet alle mensen zich daardoor door de genade Gods laten onderwijzen. Ook alle gelovigen niet overigens, maar daar hadden we het al over. Want ze willen onderwezen worden in de wet en niet door de zaligmakende genade Gods. Niettemin staat er, de zaligmakende genade Gods, vers 11. Titus 2, is verschenen aan alle mensen en onderwijst niet alle mensen, maar alleen ons. Alleen de gelovigen. Onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion, eeuw, verwachtende. Wij leven in de verwachting van de zalige hoop en verschijning. Dat wil zeggen, dat is onze hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker, Christus Jezus, staat er letterlijk. Daar hebben we het later over als we het hebben over de toekomst van de gemeente. Maar daarna gaat het alsnog over het heden. Ik vind het leuk, eerst wordt de toekomst genoemd en dan pas het heden, want het gaat eerst om het doel. Dat is de toekomst en daarna wordt pas gezegd hoe dat doel bereikt zal worden. Zo hoort het ook natuurlijk. Voordat je samen op weg gaat, wil je eerst weten waar naartoe. En wij zijn onderweg naar de verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Christus Jezus. En onderweg is het zo, Jezus of Christus Jezus, vers 14, die zichzelf voor ons, die onderwezen worden door de genade Gods, volgens vers 12, niet voor ons die onderwezen worden door de wet Gods, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, zei Galaten 1 vers 4. En hier, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid, dat is dus gewoon hetzelfde, hè? Verlossen zou van alle ongerechtigheid, wat dacht u van verzoening doen voor de zonde van zijn volk? Dat is toch verlossen van alle ongerechtigheid? Opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen. Leuk hè, een volk mij ten eigendom, maar een volk hem ten eigendom is volgens de Bijbelse definitie een priesterlijk volk. Uit 1 Petrus 2 weer. Priesterlijk koninkrijk, heilig volk, verkregen volk, volk hem ten eigendom, ontleend aan Exodus 19, maar vooruit. opdat hij heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zich voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat laatste lees je ook in Efeze, want wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En voor dat doel heeft Christus zich voor de gemeente overgegeven en reinigt en voedt en onderhoudt hij de gemeente. Dat is wat hier ook staat. En die reiniging wordt later nog toegelicht in 3 vers 4. Hij heeft ons zalig gemaakt. Dat kan net zo goed vertaald worden met hij maakt ons zalig. In de zin van hij is ermee begonnen. Hij is bezig ons zalig te maken. Hij heeft ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar naar zijn barmhartigheid, uit zijn genade. Door het bad der wedergeboorte, namelijk wij worden gereinigd. En die hele reiniging heet hier wedergeboorte, omdat het nog steeds hetzelfde inhoudt, namelijk het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. Dat is fundamenteel gebeurd toen we tot geloof kwamen en in de praktijk wordt het uitgewerkt in ons dagelijks leven. Net als de wassing, het is eenmaal helemaal gebeurd, Johannes 13, en daarna reinigt hij de voeten. Voor de rest van onze wandel. Daar gaat het hier ook om. Een bad der wedergeboorte en de vernieuwing des geestes, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, want we zijn door één geest in één lichaam gedoopt en sindsdien onderhoudt Christus dat lichaam. En zo verder, en zo verder, en zo verder. De gedachte in al deze versen is niet alleen dat hij een werk aan de gemeente doet, maar zelfs dat hij exclusief een werk aan de gemeente doet en dus niet doet iets aan de wereld. Hij heeft zich hiertoe beperkt, is het idee. De Hebreeënbrief zegt ook hetzelfde, die heb ik al een paar keer aangehaald, want de Hebreeënbrief spreekt over de situatie waarin de Heer nu een werk doet aan de gemeente, in afwachting van dat hij, einde van hoofdstuk 9, ten andere malen zal verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Dus in afwachting van zijn wederkomst, kort samengevat. Maar ook in afwachting van dat we eventueel loon zullen ontvangen voor onze dienst aan hem. Daarna dat andere punt waar we het over zouden hebben nog. En dat hangt hier rechtstreeks mee samen. Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente en dat houdt primair in dat hij zich aan de gemeente bekend maakt. Logischerwijze. Want de bedoeling is dat wij als kinderen Gods en als leden van het lichaam van Christus ook in de praktijk van ons leven steeds meer zouden leven in die gemeenschap met hem. Anders gezegd, wij zouden hem kennen. Nog anders, wij zouden komen tot kennis van hem, kennis van Christus. Daarvoor moeten wij wat opgeven, zegt Filippenzen 3. En heel wat zaken schade en drek achter en vooral religieuze dingen. Lees het maar na, want dat staat er. Men zou het schade en drek achter opdat men Christus zou gewinnen, opdat men hem kennen en de kracht zijner opstanding en dat soort zaken meer. Kortom, wij zouden hem kennen, maar het kan alleen als hij zich aan ons bekend maakt. En dat is ook wat hij doet. Begrijp je me goed, de prediking van het evangelie is de prediking van de dood en opstanding, met klemtoon op het laatste uiteraard, van de Heer Jezus Christus en meer niet. Want de Heer maakt zichzelf als zodanig pas bekend aan mensen die eerst tot geloof zijn gekomen. Hebben jullie dat nog? Weet u nog, Paulus kwam tot geloof en wat zei hij? Zijn eerste woorden. Wie zijt gij, Heere? Handelingen 9.
Ken ik die ergens van?
Ja, wie zijt gij, Heere? Ja. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Nou, is nogal wat. Hè? Waaruit je maar weer ziet dat in die dagen de gemeente ook al gewoon was het lichaam van Christus. Anders had hij niet kunnen zeggen, ik ben Jezus die gij vervolgt. Paulus vervolgde de gemeente. En de Heer Jezus identificeert zich met de gemeente en identificeert de gemeente met zichzelf. Zodat de gemeente als lichaam van Christus die pas ontstond in Handelingen 28, vers 28, zeg ik ver overbodig natuurlijk. Maar in Handelingen 9 vind je hem ook al, in elk geval. Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat erom dat Christus zich openbaart aan de gemeente. Hij maakt zich bekend. Dat doet hij uiteraard via zijn woord. Want voor de rest verbergt hij zich, dat weet u, hè. Wij zouden hem niet zien. Maar nochtans liefhebben, dat is 1 Petrus 1, denk ik. Wij kennen hem aan wie alle dingen zijn onderworpen, Hebreeën 2. Maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En ik ga even naar Hebreeën 2. Want hij verbergt zich voor de wereld, want hij heeft zich overgegeven voor of aan de gemeente. En de wereld heeft hij losgelaten en in duisternis achtergelaten. Vandaar dat de gemeente geacht wordt te wandelen in het licht. Wordt ook systematisch uiteengezet, maar ook daar heb ik nu geen tijd meer voor. Maar ik was bij vers 8 ongeveer. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, dat was commentaar op Psalm 8. Maar het einde van vers 8 van Hebreeën 2 zegt, dat zien wij niet. Niettemin zien wij, maar op een andere manier uiteraard, Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij zien een opgewekte Christus, een verheerlijkte Christus. Want wij leren hem kennen. En daarna wilde ik naar vers 12... zonder om die tussenliggende verzen over te slaan, want het zijn verzen waarin staat dat de Heer Jezus Christus vele zonen, dan wel kinderen, vers 10, tot heerlijkheid zou leiden, waarbij je dus de Heer Jezus Christus ziet aan het hoofd van de gemeente, en waarbij van de gemeente gezegd wordt dat hij dus zou delen in zijn zegeningen. Daarom leidt hij ons tot heerlijkheid, in de praktijk tot zoonstelling namelijk. Al staat het er hier niet bij. Dat komt pas in hoofdstuk 12. Maar vooruit. Maar er staat in vers 11. Want en hij die heiligt, dat is Christus. En zij die geheiligd worden, zijn wij. Want hij heiligt ons immers. En heeft zich voor dat doel overgegeven, zei Efeze 5. Zijn allen uiteen. Het één stuk, één lichaam namelijk. Om welke oorzaak, dat wil zeggen daarom. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt, hen, ons dus, broeders te noemen. Oh ja, noemt hij ons zijn broeders? Ja, in Psalm 22 namelijk. En daaruit volgt het citaat, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En nog een keer. Want het is een psalm en het hoort tot het dichterlijke boek. En in de dichterlijke boeken vind je vaak dat dezelfde dingen twee keer achter elkaar gezegd worden. Dan rijmen die zinnen op elkaar. Althans inhoudelijk. Heb je dat? Dat heette dan synoniemen parallelismen. Maar vooruit. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Is hetzelfde als in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Die broederen zijn namelijk de gemeente. En de Heer spreekt niet alleen tot de gemeente, hij behoort ook tot de gemeente, want er staat er, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En omdat ze één zijn, eten het dus broeders, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Hebben jullie nog Christus en de gemeente één geheel, ontleend aan Psalm 22, vers 23. En daar ga ik dus maar even naartoe, volgende vers. Psalm 22, dat is die beroemde psalm, weet u wel. Die psalm die een beschrijving geeft van de kruisiging, maar ook van de opstanding. U weet wel, vers 19, om een draad op te pakken. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Dan weet u weer helemaal over wie het gaat natuurlijk. En wie er aan het woord is, de Heer Jezus zelf dus. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, dat is een beeld van de dood. Red mijn eenzame, enig geborene staat er eigenlijk ook gewoon. Maar vooruit, helaas vertaald met eenzame. Red mijn eenzame van het geweld des honds. En de hond is een beeld van de dood, dat is de helle hond. Heet dat? Kerberus. Verlos mij uit des leven muil, dat is ook de dood. En anders vervangt u de M door een K, dan wordt het een leven kuil. En dan weet u weer zeker dat het de dood is. Verlos mij uit des leven muil. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Allebei de hoornen trouwens van de eenhoorn, want een eenhoorn heeft twee hoornen. Ook blijkens dit vers. Maar goed. Daar gaat het me nou niet om, maar het is 4 keer een gebed om opstanding uit de dood. Dat is niks bijzonders, want er staan de psalmen vol mee. En dan. Verlos mij uit de dood, 4 keer, en dan vers 23. Zo of dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. En in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Lofzingen heet dat in Hebreeën 2 vers 12. Daar staat hij dus. Wat zou de Heer dus doen na zijn opstanding? Sterker, je kan ook nog lezen alsof de Heer zegt: als u mij verlost uit de dood, zal ik dit doen. En andersom, hij werd dus opgewekt opdat hij... Maar ja, dan komt er een heel rijtje... Maar punt 1 in het rijtje is opdat hij in eerste instantie Gods identiteit, naam, uw naam, het wezen en daarmee het werk Gods, uw naam, zou bekendmaken aan zijn broederen, namelijk aan wat hier al genoemd wordt, de gemeente, waartoe hij zelf ook zou behoren in het midden der gemeente. En ik zeg wat ik altijd zeg, het is niet een smoesje nu, het midden is bij voorkeur de plaats van de troon, de plaats van de heerschappij. Alles draait om het midden, heet zoiets. Het midden is de plaats van de troon. Zeg ik altijd als ik de term in de Bijbel tegenkom, zeg het hier ook. Betekent meteen dat we hier Christus vinden als hoofd van de gemeente. Op voorhand. In ieder geval lezen we dat zo in het licht van het Nieuwe Testament, namelijk in het licht van Hebreeën 2. Maar dan nog verder. Vers 26, daar staat het weer. Van u zal mijn lof zijn, dat wil zeggen ik zal u loven. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En dan nog een keer, ik zal mijn geloften betalen. Implicerend dat de Heer hier belooft dit werk te zullen doen. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, dat beloof ik. In het midden der gemeente zal ik u prijzen, dat beloof ik. Ik zal u loven in een grote gemeente, dat beloof ik. Kortom, ik zal mijn geloften inlossen, betalen heet dat in goed Nederlands. Want het is een schuld die je dan hebt en die betaal je. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En tel ze maar bij elkaar, de broederen, de gemeente, de grote gemeente, degene die hem vrezen, is allemaal hetzelfde uiteraard. En het staat hier dus 4 keer. Dat is wat hij zou doen. En dat is ook wat wij vinden als de Heer opstaat uit de dood. En tot onze verrassing stond hij op uit de dood. Nou, dat was niet de verrassing, denk ik, hoop ik. Maar hij stond op uit de dood en tot onze verrassing verscheen hij vervolgens niet op het tempelplein dan wel voor het Sanhedrin. Dat zou leuk geweest zijn, dames en heren, daar ben ik weer lekker pe. Daar ben ik weer. Prachtig. Dat gaat hij nog een keer zeggen en het leukste vind ik dat wij daarbij zijn. Dames en heren, daar ben ik weer en nu zijn jullie nog niet van me af. Want als het werk aan de gemeente erop zit, zal hij zich daartoe niet meer hoeven beperken. En dan verschijnt dus zijn heerlijkheid in de wereld. Dat is het hele verhaal. Dan gaat het verder waar het gebleven was. Maar eerst zou hij een werk doen aan de gemeente. En daarna pas aan Israël en de volkeren is het idee. Zie? En dus de Heer stond op uit de dood en hij verscheen. Want ja, het moet toch... Hij had nog wat te doen, hij had trouwens nog wat te vertellen, had hij gezegd in de nacht dat hij verraden werd. Ik heb nog veel meer u te vertellen, daar heeft hij dus haastig ingehaald daarna, 40 dagen lang, zegt Handelingen 1 vers 1 geloof ik en anders vers 2. Want hij stond op uit de dood en hij verscheen aan 2 discipelen op de weg naar Emmaus, zijnde een beeld van de gemeente, want 2 mannen zijn altijd een beeld van de gemeente. Of hij verscheen aan die ene vrouw in die hof, die heette dus Maria en het was de hof van Jozef. Maar ja, die namen kun je nou eenmaal moeilijk van elkaar scheiden. Ga ik niet uitleggen nou natuurlijk. Hè. Maar die vrouw is een beeld van de gemeente. Nou ja, eigenlijk van de 10 stammen van Israël. Waaruit de gemeente tot stand kwam. Maar vooruit. Hij verscheen slechts aan gelovigen, aan de zijnen. Daarna verscheen hij in de opperzaal. Dat was ook maar aan 10 trouwens. Om het 10 stammen verhaal nog even te onderbouwen. Want van de 12 discipelen waren er 2 niet. De een was dood en de ander was niet geïnteresseerd. Dat weet u toch? En die alle 2 waren een beeld van het Joodse volk. Judas uiteraard en Thomas, allebei een beeld van het Joodse volk, op verschillende wijzen, maar ze waren dat. Van wie zijn de overige 10 dan een beeld in die open zaal? En dan weet u dat ook weer. Maar waar het om gaat is, hij maakte zich slecht bekend aan gelovigen, uiteindelijk een keer aan 500 tegelijk in één keer, maar die hadden allemaal een convocatie gekregen om zich op een bepaalde tijd te vervoegen bij het meer van Galilea. Waarom het in Galilea was, in Gallië, dus dat hoef ik ook niet uit te leggen nu. Maar hij verscheen daar aan 500 in één keer en nog een enkele keer aan Jacobus en aan Paulus en dan hebben we het ongeveer gehad. Hebben die nog? Maar niet aan de Joden, niet aan het volk, niet aan de wereld, niet aan het Sanhedrin, niks van het alles. Na zijn opstanding beperkte hij zich tot een werk aan zijn broeders en zo is het ook gebleven. Hebben die? Nee, dat was niet alleen illustratief. Het is nu nog zo. Alleen hij verschijnt niet meer letterlijk, maar hij maakt zich nog steeds bekend. Maar alleen aan gelovigen en bij voorkeur door zijn woord, zijn geschreven woord wel te verstaan. Die heb je toch, hè? Goed. Dan nog een paar van deze uitspraken. Dit was Psalm 22, vers 23, vers 26. Ik ben hier lang niet compleet in, want ja, dit soort schriftplaatsen zijn moeilijk terug te vinden, want deze toepassing geeft niemand er ooit aan. Men herkent ze niet. Men ziet het niet als systematische uitspraken, dus ze worden als zodanig ook nooit becommentarieerd. Excuus. Dus ik heb ook niet een bestaande lijst of zo. Ik moet het ook om mezelf lezen en het komt nogal eens voor, met name in de psalmen, daar blijf ik dus ook bij. Namelijk psalm 35, maar het kan best dat ik er een paar oversla hoor. Psalm 35. Vers 18, voor het verband maar even. Vers 17, Heere, hoe lang zult gij toezien? Dat is hetzelfde als psalm 22. Hoe lang, maar het is daar vertaald met waarom. Tot mijn ongenoegen, maar ik kan het ook niet veranderen. Waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Want er staat gewoon, hoe lang hebt gij mij verlaten? En uit de rest van de psalm blijkt dat het dat betekent. Hoe lang duurt het nog voor ik verlost word? Uit de dood wel te verstaan. En hier staat er, Heere, hoe lang zult gij toezien? 35 vers 17, breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen, mijn eenzame, daar staat die eerstgeborene weer, hè? Mijn eenzame, breng die terug van de jonge leeuwen. Het is net zo goed een gebed om verlossing uit de dood, om opstanding uit de dood. En daarna, zo zal ik, en dat zei Psalm 22 ook, belofte dus, hè? Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Gemeente groot, misschien niet om het aantal, maar dan toch om de positie. Hè? Want de gemeente wordt met Christus uitermate verhoogd en is dus groot. Hè? Maar goed, ik zal u loven in de grote gemeente en dan onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Hebben jullie? Nou is de gemeente machtig veel volks. En toen herinnerde ik me ineens de uitspraken uit volheid der volk, van volheid der volken, der heidenen, uit Romeinen 11, ik zoek ze niet op, uiteraard, ik heb er geen tijd meer voor, misschien ooit een andere keer, maar nu niet. Romeinen 11, de volheid der heidenen, het is de gemeente, de volheid der volken, volle menigte van volken, in Genesis 48, want daaraan is het ontleend. Dat is ook een term voor de gemeente. En in Jesaja kwam ik hem trouwens ook nog tegen. Ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden. Ja, Jesaja 13 vers 4. een grote vergadering van volken. Genoemd in verband met de ondergang van Babel in de toekomst. Maar ik ben ervan overtuigd dat de gemeente daarmee aangeduid wordt, omdat de gemeente daarin betrokken zal zijn. Namelijk in de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst op aarde. En dus wordt een grote vergadering van volken genoemd. In Jesaja 13 vers 4 zei ik. En ook in Jeremia 50 vers 9 in precies hetzelfde verband. Vergadering van volken. En in Jeremia 50 vers 41. Hebt u die? Jesaja 13 vers 4, Jeremia 50 vers 9 en 41. Naast Genesis 48 vers 19 en Romeinen 11 vers 25 of daar in de buurt over de volheid der volkeren. En bovendien ook naast de uitdrukking van Jacobus in Handelingen 15. God vergadert zich, verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En een verzameling of vergadering van vele volkeren lijkt mij gewoon precies hetzelfde te zijn. Het is de gemeente. En als u nog eens wat te doen wil hebben, moet u de beloften aan Abraham eens nalezen. Waar beloofd werd dat hij een vader zou worden van vele volkeren, van een menigte van volkeren en koningen enzovoorts. En ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk ook gewoon gaat over de gemeente. Wellicht uit de 10 stammen van Israël in het bijzonder, maar niettemin als resultaat dan toch de gemeente. En dus terug naar Romeinen 35 vers 18, want dit was een zijlijn. Ik zal u loven in de grote gemeente, onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Daarna heb ik voor u Psalm 40, die had ik in elk geval nog beloofd. Psalm 40. Want daar staat in vers 8 die uitspraak ook over: zie, ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Vers 9 hier. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet, uw woord is in het midden mijns ingewand. Maar even rustig, hè. Even lezen. De draad opnemen. Vers 7 dan maar. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Ook aangehaald in Hebreeën 10. Gij hebt mij de oren doorboord, geopend in de zin van, ik heb leren geloven, ik heb gehoorzaamheid geleerd, oren geopend. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden in de dagen zijn vleeses, zegt de Hebreeën 5. En dan brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En Hebreeën zegt, en toen bracht hij een offer. Maar hij deed dat als priester van het nieuwe verbond. En dus na zijn opstanding. Nadat hij gehoorzaamheid geleerd had uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen, na zijn opstanding, zei ik er straks. En dus, zie ik kom, is de komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in zijn opstanding. In de rol des boeks is van mij geschreven, want vanaf bladzijde 1, elders staat in het begin des boeks, is van mij geschreven, want vanaf bladzijde 1 spreekt de Bijbel over Christus. Er staat Adam, maar het is Christus. Adam, naar Gods beeld en gelijkenis die de aarde aan zich zou onderwerpen, is Christus. De vraag wordt alsnog gesteld in Psalm 8 en het antwoord is, het is Christus. Er kan geen twijfel over bestaan. Christelijke traditie, jammer dan. Dit is Bijbels. En dat het over zijn opstanding gaat, mogen blijken uit vers 9 nog een keer. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen, heet dat het Nieuwe Testament. Als de opgewekte, als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dan uw wet, uw woord, uw Torah, uw truth. Torah, waarheid. Is in het middenmens ingewand. En ik wijs erop dat hier verwezen wordt naar oudtestamentische symboliek. Oren doorboren gebeurde bij de slaaf die vrijgelaten werd omdat het sabbatjaar was. En als de slaaf zei, nou blijf liever bij mijn meester, daar voel ik me goed en daar leef ik goed en prima wil ik graag doen. Dan werd zijn oor, werd hij met een priem door zijn oorlulletje aan de deurpost vastgeprikt. Daarna halen ze het ding weer los, maar dat staat er niet bij. Want daarna moest die koeien melken, zuster. Ja. Maar goed, in ieder geval, oor doorboord. Maar het doorboren van het oor is hetzelfde, is een beeld van het openen van het oor, zodat men leert horen, namelijk gehoorzamen. Maar het is een beeld van men komt tot geloof en dus wordt wedergeboren. Heb je die? Dus dan ben je ook bij opstanding uit de dood. Bovendien, die deur is de levende deur met bloed bestreken en al dat soort dingen meer. En de deur is de opstanding uit de dood. Ben je er ook? Heb je wat over gehad? Bovendien werd genoemd offeranden enzovoorts. Maar het zijn volgens het Nieuwe Testament wel riekende offers. Dus gaat het ook over de opstanding? En als er nu ineens staat, uw wet is in het midden van mijn ingewand, van mijn binnenste, zouden wij toch moeten begrijpen dat ook dit symboliek is, want het verwijst naar, ja, meer specifiek, naar de Ark des Verbonds. De Ark des Verbonds. Want de Torah, de wet, het woord Gods werd bewaard primair in de Ark des Verbonds. Daarna werd het een soort Russisch ei, want die werd weer bewaard in het Heilige der Heiligen, en dat in het Heilige, en dat in de Voorhof, en dat in Jeruzalem, en dat, nou goed. He? Maar in de Ark des Verbonds, en de Ark des Verbonds, met het verzoendeksel met de vier cherubim, volgens sommige twee, maar goed. Met de cherubim daarop is een beeld van de opgewekte Christus. Het was een kist van hout, een houten kist, dat staat er ook. Maar overtrokken met goud en een massief gouden deksel erop. Van hout was niks meer te zien, het was goud geworden. Het is een beeld van de opstanding van Christus. Zelfs van zijn hemelvaart, want als u mij vraagt, de kist overtrokken met goud is zijn opstanding, maar het verzoendeksel, het deksel van massief goud, is gewoon zijn hemelse positie. Vandaar de cherubim, die normaal zich bevinden rond de troon. In de hemel dus. Hebben we die nog? En als u zegt, uw wet is in het midden van mijn ingewand, ontleent hij die gedachtegang aan de Ark des Verbonds. Maar dan hebben we het toch nog echt steeds over de opgewekte Christus. Die kwam om Gods wil te doen. In verband met de gemeente. En dat is de volgende zin. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Welke grote gemeente? Nou, die op Psalm 35 en op Psalm 22, voor zover we ze genoemd hebben. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Later staat er, Christus is ons geworden gerechtigheid of rechtvaardigheid Gods. Ik boodschap de gerechtigheid en daarmee het evangelie. En dus na de opstanding van Christus, want in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En wel door de Heer zelf dus. En dus na zijn opstanding. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Zo van, nou, het lijkt erop of ik mijn lippen wel bedwing. Maar hij zegt, nee, ik bedwing mijn lippen niet. Heere, gij zijt mijn getuige. Want het punt is dat hij niet spreekt tot de wereld, zodat je kunt zeggen, hij zegt niks, hij doet niks, hij hoort niks. Maar het is niet zo. Maar hij beperkt zich tot een werk aan de gemeente. Daarin werkt hij. En als ik cynisch word, zeg ik dan, en alle gelovigen tezamen, spannen tezamen om dat werk onmogelijk te maken en werken te doen en na te streven die de Heer zelf zou doen. Ik zeg het nou veel te cynisch natuurlijk, en ik bedoel het ook niet echt zo, maar ja, dan onthoudt u het hopelijk wel, hè? Goed. En nog een keer, vers 11. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten, nog steeds ontleend aan het beeld van de Ark des Verbonds, hè? Waartoe men zou naderen, omdat de Heer vanaf het verzoendeksel en dus van tussen de cherubim tot het volk zou spreken. Hebben die nog? En hier stelde hij zichzelf voor als dat verzoendeksel en dus als de Ark des Verbonds. Hij zegt, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Integendeel, ik spreek hier. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Nog een keer, uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet. U weet wat helen is, hè? Verstoppen. Vandaar hel, hetzelfde woord. Verhelen, begraven. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente, maar wel in de wereld. Daar staat er niet bij, maar als je het goed op toon leest, krijg je dat automatisch, hè? Nou goed, en daarna gaat het weer over dood, maar ook verlossing daaruit. Maar sindsdien doet hij dit werk en dan staat er dus een paar keer in vers 10 en in vers 11. Daarna heb ik nog 3 teksten voor u. Psalm 111, vers 1, voor wat die waard is dan. Hè? Psalm 111, vers 1, halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. Ik vind het een pracht van uitdrukking. Het is een acroniem, heet dat geloof ik. Dat wil zeggen, elke zin begint met de achtereenvolgende letter van het alfabet. Die heeft men er dus bij afgedrukt. Alef. Ik zal de Heere loven van ganser harte. En dan onder de beet begint het met een B dus. In de raad en vergadering der oprechten. Maar het is echt één zin. Dat is wat de Heer nu doet. De lof des Heeren. De barmhartigheid des Heeren. De naam des Heeren. Dus verkondigen aan zijn broeders. Dat heet hier in de raad en vergadering der oprechten. Je herkent daar meteen het begrip ecclesia in trouwens. De raad. Wetgevende vergadering. En vergadering, dus inderdaad. De raad en vergadering der oprechten. De tzadikim. Belangrijk begrip binnen het Jodendom. In werkelijkheid is het de aanduiding van de gemeente in het Oude Testament. Nou goed. En ik noem u Psalm 116, omdat hij bekend is. Maar hij is omstreden, dus ik moet hem misschien niet noemen, maar ik vind het gewoon leuk om hem te noemen. Psalm 116, vers 10. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Alleen in vele vertalingen staat er dan een dubbele punt. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Dat zijn de meeste vertalingen. En daarna kun je er geen kaas van maken. En ik kom uit Bodegraven, dus wij willen overal kaas van maken. Lukt niet zo best. Maar deze begrijp ik. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Maar het kan ook zijn, ik ben trouw, daarom zal ik spreken. En dan ben je helemaal thuis in het Nieuwe Testament. Daarom geef ik de voorkeur aan die opvatting dus ook. Hè? Namelijk, hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft als hoge priester van zijn volk. En u weet nog wat de eerste verantwoordelijkheid was van de hoge priester. Het woord Gods bedienen, bewaren en dus prediken in het algemeen. Dat is wat hij doet aan ons. En ook als hij ons reinigt door het bad des waters, door het woord, dan is het bad des waters, het woord is inderdaad het woord Gods. Het zou bediend worden door de priesters in het algemeen, onder verantwoordelijkheid van de hoge priester in het bijzonder. Dus je kan altijd zeggen, hij doet het. Wie het ook doet, hij doet het. En dat staat hier ook. En ik heb geloofd, kan net zo goed zijn, ik ben trouw. Ik ben een gelovige, ik ben trouw. Het is precies hetzelfde woord in het Grieks en in het Hebreeuws. Dus, zei Paulus, hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof. Namelijk door de trouw van de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Lazen wij in Galaten 2. En hier spreekt de Heer zelf. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Wij hebben hem verbasterd tot ik ben gelovig en daarom zing ik. Maar het is als grap bedoeld, denk ik. Maar ook hier staat in vers 14, mijn geloften zal ik aan de Heere betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. En daar staat dus precies wat we nou al verschillende keren gelezen hebben. Schrijf hem op, hè? Vers 14.
Paulus haalt hem aan in de Korintherbrief en zegt het over de opstanding.
Ja, het gaat ook over de opstanding natuurlijk, hè. Ja, dat is in 2 Korinthe 4, vers 13 staat er hier bij mij onderaf gedrukt, ja. Maar goed, we zullen er in een hoger tempo doorheen gaan. In dat verband ook dan maar, vers 17, ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte den Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Vers 14 wordt in vers 18 min of meer herhaald, maar ook de term offeren en ook betalen enzovoorts. En die woorden bij elkaar zijn duidelijk genoeg. Namelijk, het betekent wel degelijk dat de Heer trouw is en dus doet wat hij zou doen. Spreken namelijk. Dus ik laat het maar gewoon staan zoals het hier in de Statenvertaling staat. Vers 10, ik heb geloofd, daarom sprak ik. Al gaat het dan uiteraard om de toekomst, hè? Ik trek me van andere vertalingen dus maar weer even niks aan. Ik vind het een hele mooie. Uiteindelijk, daarna hebben wij tot slot, niet dat er niet meer zijn, maar ik niet meer zo gauw bij elkaar kunnen veten, dat oneerbiedig. Psalm 118, daar waren we al vanwege vers 22, de vorige keer. De steen die de bouw die er verworpen is tot hoofd des hoeks geworden, het is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Maar het gaat mij meer om vers, vanaf vers 16 dan. De rechterhand des Heren is verhoogd, de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ja, dat zou je gedacht zijn. U weet wat de rechterhand Gods doet?
Die breidt de hemel uit.
Onder andere, ja, alles natuurlijk. Maar uiteindelijk, de uitnemende grootheid zijner kracht. Hij wekt de Heer Jezus Christus uit de dood op en zet hem aan zijn rechterhand. Dus is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Hij wekt op uit de dood. Dat zijn de krachtige daden van de rechterhand Gods. Staat er ook achter hoor. Ik zal niet sterven, maar leven. In de zin van, ik zal wel sterven, maar niet in de dood blijven. Ik zal sterven, maar niet in de dood blijven, maar opgewekt worden uit de dood. En dan staat het in één zin. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Nou, korter kan hij niet. Waarmee de opstanding van Christus dus opnieuw rechtstreeks in oorzakelijk verband gebracht wordt zelfs met het tegenwoordige werk van Christus aan de gemeente. Dan nog een keer, vers 18. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, dat is de opstanding uit de dood uiteraard. Ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heere loven. En hij zou dat doen te midden van de grote gemeente, zijn broeders, degene die zijn naam vrezen. En hier heet het, vers 20, dit is de poort des Heeren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Want wij zullen hem volgen in de wedergeboorte, was de bedoeling volgens Matthäus 21. En daar zal de Heer een werk aan ons doen. Nou, daar wilde ik het maar bij laten. In de hoop dat u tot u laat doordringen de positie van Christus, namelijk zich teruggetrokken uit de wereld, ontleend aan overgegeven, beperkt hè. Overgeven aan de gemeente en wat hij aan de gemeente doet, in het algemeen samenvattend, is zich dan wel God bekendmaken, want hij is immers het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen en dus voor zover wij hem leren kennen, leren we daarmee de onzienlijke God kennen, was de bedoeling. En dat is een werk dat hij aan ons zou doen. En dus zegt Jacobus, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. De Heer geeft dat. En een van de zegeningen die wij hebben ontvangen, is dat de Heer ons in zijn werk wil inschakelen, hij wil ons gebruiken. Maar denk vooral niet dat hij van ons afhankelijk is, want, zei Paulus, dat is niet zo. Maar de genade die hij ons geeft is dat wij betrokken mogen en kunnen zijn in zijn werk. Maar het idee dat wij het allemaal moeten doen en dat de Heer niet wakker te krijgen is, ondanks al onze bidstonden, dat is natuurlijk een volstrekte, eigenlijk godslasterlijke gedachte. Als ik nou helemaal eerlijk zeg. Hè? Hij zou een werk aan ons doen. En daarbij moet u niet denken aan collectief de gemeente. U wordt geacht daarbij te denken aan uzelf. Hij zal een werk aan mij doen, hij zal een werk aan u doen. En de vraag is niet, wat doet hij aan de gemeente? De vraag is, wat doet hij aan mij? En eventueel, en waarom doet hij het niet aan mij? Want dat kan ook nog. Zie? Hebben wij ons, wel onze lichamen wel gesteld tot levend, heilig, God, een welbehagelijke offer? Zijn wij beschikbaar gesteld voor het werk des Heren? Laten wij hem zijn werk in ons doen. En dat betekent in de eerste plaats Maar ja, dan sta ik weer voor eigen parochie te prediken, heet dat. Dat betekent in de eerste plaats dat we ons laten onderwijzen in zijn woord. That's it. En op zijn minst zouden we hem dat vragen, wilt u mij daarin onderwijzen? Maar het betekent wel dat je daarna je Bijbel open moet doen natuurlijk, anders heeft dat ook weinig zin. He? Je kunt bidden of de Heer zijn werk aan de gemeente wil voltooien, maar als je de Bijbel weglegt en daar een pak statuten voor een plaatselijke gemeente voor in de plaats legt, he? Of maakt, ja jongens, wat ben je dan helemaal mee bezig? He? Dat is niet eerlijk. Eerlijk is, wij komen tot de Heer individueel en daar ontmoeten wij al die anderen die net als wij zich aan de Heer hebben overgegeven, zich openstellen voor zijn werk aan ons tot op de dag van Christus. Maar daarover hebben wij het een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij vandaag weer hier mochten zijn en in het bijzonder ons mochten bezighouden met uw tegenwoordige werk waaraan wij deel gekregen hebben. We danken u dat u ons getrokken hebt uit de duisternis en onwetendheid van de wereld en ons geplaatst hebt in het licht. Ons hebt toegevoegd aan Christus, aan het lichaam van Christus, aan de gemeente die zalig wordt, zodat wij nu deel kunnen hebben aan dat werk wat u nu doet. Wij danken u daarom dat we u mogen leren kennen en dat waar het ons wijsheid ontbreekt, wij die van u mogen begeren. Opdat u ons zou onderwijzen in heel de waarheid, zou leiden in heel de waarheid. Opdat we door die waarheid gereinigd zouden worden naar het geweten. Opdat we bekwaam zouden gemaakt worden om u te dienen onder dit nieuwe verbond. In onze verbondenheid en gemeenschap met onze heiland en daarmee met onze broeders en zusters. We zeggen u dank voor de gelegenheid die u ons geeft om zo samen te komen in alle eenvoudigheid om uw woord te openen, om schrift met schrift te vergelijken en om zo ons een beeld te vormen van wie u bent en van welke positie u en wij in deze dagen innemen. We danken u dat we u mogen leren kennen en dat we veranderd mogen worden naar uw beeld in navolging van Christus zelf, ook naarmate wij in de praktijk van ons leven uw navolgers worden. Wij danken u dat we ons aan u mogen overgeven en dat u ons niet rekent als zondaren naar de oude mens, maar in tegendeel dat u ons ziet volmaakt in Christus als leden van zijn lichaam en als gezet in uw hemel. Wij bevelen ons daarom ook bij u aan, opdat uw werk aan ons mag voortgang vinden, opdat uw kracht in onze zwakheid volbracht mag worden en opdat wij mogen toenemen in kennis en in genade en daarmee ook in trouw aan u. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.